Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hakim Ziyech, persona non grata bij de Marokkaanse selectie. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 5 oktober 2021. Met vandaag onder meer Louis van Gaal in bloedvorm tijdens de persconferentie. We gaan het hebben over een vervelende situatie voor Ziyech en Masraoui in Marokko. En Ranieri terug in de Premier League. En als we het over de Premier League hebben, dan moeten we natuurlijk de oude host van de Rosette-podcast uitnodigen.
Ja, wat een succes was dan.
Het was zeker een succes. Maar eigenlijk moet ik zeggen, iemand die Louis van Gaal als vriend mag beschouwen. Martin Haven. Zo zag het in ieder geval wel uit toen je hem vorige keer hem sprak.
Ja, ik ga volgende week naar hem toe in Portugal. Blijf ik 2 nachten slapen.
Golven.
Ja, golven. Ja.
Goed. En Wouterou is ook weer van de partij. Welkom. Wouterou, als we kijken naar de persconferentie van Louis van Gaal gisteren. Welk gevoel blijft er bij jou hangen?
Ja, dat hij echt gewoon alles roept wat in hem opkomt. Dat hij durft tegen alles te zeggen. Het maakt hem allemaal niks meer uit. Het is, nee. Voor de media is het sowieso genieten.
Maar denk je echt dat dat is wat in hem opkomt of dat hij daarover nadenkt?
Ja, daar zit eigenlijk ook weer in. Maar er lijkt geen rem meer op te zitten. Dat wil ik meer zeggen.
Ja, ik snap wat je zegt. Ik waren wel wat dingen die ik best bijzonder vond over Berghuis. Hij zei over Steven Berghuis en de speeltijd die hij kreeg in Oranje. Hij mag God op zijn blote knieën danken dat ik hem 3 keer in het Nederlands elftal heb laten spelen. Want anders speelde hij helemaal niet.
Ja, dat vind ik dus het beste voorbeeld inderdaad hiervan.
Maar
ja.
Slaat het ergens op? Want hij speelt nu bij Ajax door een blessure van iemand anders bij Oranje.
Ja, maar het ligt er toch aan wat hij tegen Berghuis zelf zegt. Als hij tegen Berghuis zegt, yo, ik doe dit met een bepaalde reden, die Mourinho-tactiek om de aandacht af te leiden van andere dingen, dan vind ik het best wel gewoon te verantwoorden.
Nee, maar, laten we gaan kijken naar de kern wat hij zegt, want wat zijn achterliggende gedachte is, daar komen we nooit achter. Maar wat zegt hij? Dus hij zegt, hij moet God op zijn blote knieën danken, want doordat ik hem 3 keer heb laten spelen in Oranje, speelt hij nu alles?
Ja, kijk, er zit wel een oorzakelijk verband tussen. Of in ieder geval, Berghuis is er beter van geworden dat hij bij Oranje heeft gespeeld. Hij heeft meer ritme opgedaan, meer vertrouwen opgedaan. En dat neemt hij mee naar Ajax. Dus in die zin klopt het. Alleen ja, Van Gaal had ook geen andere keus. Ik bedoel, wie had hij anders op rechtsbuiten moeten opstellen?
Ja, want hij refereerde natuurlijk aan de situatie daarvoor dat Anthony erbij kwam. Hè. Uiteindelijk zijn geluk is geweest dat Louis van Gaal ook Davy Klaassen 3 keer heeft opgesteld. Die kapot heeft gemaakt.
Ja, dat is eigenlijk een beter
want
uitleg.
Want dat is eigenlijk de echte reden dat Berghuis nu zo kan excelleren bij Ajax, toch?
Ja.
Ja, ik vind dat je vooral Berghuis zelf de credits moet geven, dat hij het gewoon heel goed doet.
En ja, maar dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Laat ik dat vooropstellen. Maar als Davy Klaassen in bloedvorm bij Oranje terug was gekeerd bij Ajax, waarom had die Davy Klaassen weggehaald op 10?
Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar ik hoop inderdaad dat wat Mart zegt, dat hij zijn band met de spelers nu al zo goed is dat hij dit soort dingen gewoon kan roepen. Dus dat het vertrouwen tussen hem en Berghuis gewoon groot is, dat hij in de media dit soort uitspraken gewoon kan
doen. Ja, en toch als ik dan terugkijk naar het repertoire van Van Gaal de afgelopen 20 jaar op persconferenties, dan was het altijd, hij beschermde de ploeg altijd. Hij viel nooit iemand af. En
hij viel de media aan en hij beschermde zijn
spelers. Dit is niet heel leuk voor Berghuis.
Maar dit is een ander team, hè? Want dat waren gasten die natuurlijk meer onder vuur lagen. Ik bedoel, als je een topspeler bent, lig je meer onder vuur. Sneijder lag onder vuur. En deze gasten als Berghuis, die liggen in de media niet.
Maar net hetzelfde over Noah Lang, hè? Want dan Noah Lang zit er nu eerst bij. Nou, hebben jullie het gezien afgelopen weekend? Club tegen Anderlecht.
Ja, ja.
Zeker. Hij was meer bezig met het publiek, maar dat op zich wie Noah Lang wat langer volgt in België, heeft hij dat wel vaker gedaan.
Yeah.
Hij houdt ervan. Voor mij ooit bij Standaard uit dat hij daarvan genoot. Hij zei, wat ik ook doe, ze zijn altijd met mij bezig.
Ja, het hoort gewoon een beetje bij hem als spelen.
Ja, maar hij zei, ja, bij mij zal hij dat niet flikken, dat gedrag.
Is ook zo, toch?
Hoezo?
Ja, omdat Van Gaal
maar
zo'n ongelofelijke autoriteit is.
Maar daar zeg
je
toch indirect iets mee over hoe hij tegen zijn huidige trainer aankijkt bij club?
Dat is ook wel zo, maar het heeft denk ik ook te maken met bepaalde hiërarchie en machtsverhoudingen. Dat als... Ik neem aan dat als Noah Lang bij Oranje binnenkomt... Ja. dat hij niet meteen de Noah Lang van Club Brugge is.
Precies, ja.
Qua gedrag, binnen de lijn ook.
Van Dijk is wat anders dan Ruud Vormer, toch?
Ja. Kan op een tegeltje.
Feitelijk gezien juist.
Ja. Maar dit is nu wel het alternatief wat hij trouwens heeft. Hè? In ieder geval aan de rechterkant. Hij zei, er zijn geen alternatieven. Hij had het natuurlijk ook nog wel over een promes... Hè, die, waarvan hij zei dat hij al zoveel met hem gewerkt heeft. Maar dat hij in de situatie waarin hij nu zit... Dat hij vindt Promes nog steeds... Voor mij is hij nog steeds verdachte, als ik het goed zeg. Het is altijd een beetje lastig met juridische termen.
Hij is niet veroordeeld in ieder geval.
Nee, maar van het onderzoek loopt nog. Het is ook niet zeker dat er een rechtszaak komt. Maar dat hij in die fase nooit iemand erbij neemt... omdat hij dan niet zich volledig kan focussen op het voetbal.
Nee, ja, met die uitleg erbij kan het. Kan ik daar inkomen? Kijk, als je puur iemand aan de kant zet... omdat je zegt, nou, hij is verdachte in een... In een bepaald proces, dat is wat misschien wat tekort door de bocht. Alleen ja, als het invloed heeft op je prestaties als voetballer. Ja. En als het invloed kan hebben bijvoorbeeld op het groepsproces. Ja, dan snap ik het wel. Maar ik wil nog even terugkomen op Lang. Want ik geloof dat Lang ook zelf met Van Gaal had besproken. Of Van Gaal eigenlijk had gevraagd van of hij aan de rechterkant kon spelen.
Ja.
En ik begreep ook dat een FaceTime...
Via FaceTime,
ja. Dat moet er geweldig zijn geweest. Als je nou één FaceTime gesprek had willen hacken in de afgelopen jaren... Dan
ik denk
was het
dat, dan, dat je dan een FaceTime gesprek hebt... Dat je alleen het oog ziet of zo. Of de wand van Van Gaal. Maar serieus, zou Noah Lang dan de ballen hebben op dat moment... om dan zo screenshot te maken naar zijn matties te sturen?
Denk
en dan
wel.
Drie keer raden met wie ik nu aan het feest sta. Dat je alleen zo dit gedeelte ziet.
Het zou mooi zijn als Lang gewoon in zijn bed ligt of zo.
Ja.
Dat zal hij niet durven.
Ik ben heel benieuwd hoe die zijn eerste periode bij Oranje nu doorkomt dan wel lang. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Mark Vlekken. Best wel bijzonder dat hij er nu bij is gekomen. Als vierde doelman.
Ja.
We hadden het er natuurlijk al over. Dat eigenlijk nooit gebeurt.
Nee, maar het is toch ook een beetje een periode van experimenteren. Dat is ook een beetje hoe het nu aangegeven is. En ja, Letland en Gibraltar. Kun je in principe wat jongens erbij halen, zeg maar. Om te testen.
Ja, maar over Mark Vlekken. Hij spreekt dus beter Duits dan Nederlands. Want dat zou ook wel komen omdat hij uit Limburg komt. Al dus Van Gaal. Zonder dat ik al mijn Limburgse vrienden nu kan opmaken.
Ja, minderheden.
Ja. Nou, zet wel even gelijk Limburg weg. Maar, en hij kan heel goed voetballen. Dus dan heb je een streepje voor. Het is een Van Gaal keeper.
Ja, dat is lijp, hè. Dat
jij bent keeper.
Zo, ja. Ik ben geen Van Gaal keeper.
Nee, dat dacht ik al. Ik zie je wel hier toetouch spelen. Maar, wat zegt hij daarmee eigenlijk over de andere keepers in de selectie? Ja. Zijn die voetballend dan zoveel minder?
Krul sowieso.
Ja, ja Krul is goed. Maar Bijlo en...
Drommel heeft notabene tot zijn 16 of 17 gevoetbald, toch?
Ja, Drommel kan...
Niet per se een garantie dat je dan ook kan voetballen.
Nou, ik vond hem bij Twente voetballend heel goed. PSV komt dat er nog niet helemaal uit, maar misschien is dat ook wel een beetje gewenning. Maar ik denk dat Drommel voetballend een hele goede keeper is. En Justin Bijlo is volgens mij voetballend prima. En
ik vind Bijlo ook,
ja. En Krul is echt gewoon een Engelse keeper.
Ik denk dat Krul dan degene is die zich het meest zorgen moet maken in dat opzicht. Want als jij drie dezelfde type keepers wil hebben, dan is dat eerder
maar
Vlekken.
Maar drie dezelfde
hij heeft zich toch tegen Costa Rica onsterfelijk gemaakt bij Van Gaal. Ik kan me niet voorstellen dat die Krul niet mee...
Is het 8 jaar geleden.
Maar hij is toch nog steeds... Als je nu in de kwartfinale weer tegen Costa Rica...
Ja, maar ik weet dus niet... Dat is een goed argument. Maar ik weet bijvoorbeeld niet of het het percentage reddingen op penalties van Vlekken bijvoorbeeld hoog is.
En destijds was het ook gewoon een trucje. Want Krul had helemaal niet zo'n goede statistiek qua penalties. Dus ja, en dan krediet van zoveel jaar geleden. Ik denk niet dat hij daar...
Over statistieken
Het is nog steeds een goede keeper.
Hoeveel minuten heeft Donny van der Beek nu gespeeld? Nee, dat is veel flauw. dat is natuurlijk wel nog steeds ook een situatie, hè? Donny van der Beek. Daar kunnen we het misschien straks over hebben. Maar eigenlijk, Donny van der Beek speelt nog steeds niet. Wijnaldum, dat begint ook nu wel een beetje zorgelijk te worden.
Ja, en op een gegeven moment...
vieze aanvoerder van Oranje.
Ja, en als Van Gaal aan zijn principe wil vasthouden qua speelminuten... dan komt hij op die positie vanzelf een keer in de problemen. Ja, of hij komt op een gegeven moment uit bij Guus Til bijvoorbeeld. Omdat hij wel alles speelt. Terwijl zowel nu Wijnaldum als Klaassen Eigenlijk ook al niet alle spelen. Ja, Van der Beek, ja, hoeven we het eigenlijk helemaal niet meer over te hebben. Want die gaat gewoon echt bijna niks meer spelen bij United. Dus ja, die heeft echt wel een probleem.
Maar zie jij voor je dat Wijnaldum snel gaat spelen? Want ze spelen natuurlijk bij PSG met een blok van twee.
Nee.
Met Gay en Verratti. En ja, hij zeker, is niet die speler, toch?
Hij is niet die guy.
Nee, kom man.
Nee, maar dan ben ik met je eens. Dus ik denk dat richting de transferwindow in januari heel interessant gaat worden. Als het goed is, heeft Oranje zich dan al gekwalificeerd voor het WK. Dus het komt niet direct je WK. Maar als je dan bijvoorbeeld vanaf januari tot mei nog steeds in dezezelfde situatie wordt, ja, dan wordt het op een gegeven moment wel lastig. Dan heb je natuurlijk het geluk dat het WK niet volgend jaar zomer is, maar pas in het najaar. Ja. Dus je zou ook volgend jaar die transfer kunnen maken. Maar hij moet gewoon in deze fase moet hij gewoon heel veel spelen. Want hij is belangrijk voor Oranje als hij altijd speelt.
Ik zie ook wel voor me dat PSG met Pochettino iets anders gaat voetballen. Want je kan toch Wijnaldum erbij zetten. Dat is wel een kilometer vreter. En die toch iets verdedigender laat spelen dan Di Maria doet. En daardoor je balans wat herstellen. Hey,
ik denk dat wij altijd een plekje zouden
Nee, maar ik sluit niet uit dat Pochettino ook zo denkt.
Ja. Overigens, waar geen plek voor is. Ook voor een smaakmaker. Aanvallende middenvelder. Hakim Ziyech. Persona non grata. Bij de Marokkaanse selectie. Dat geldt eigenlijk ook voor Masroui.
Ja.
Enorme ophef.
Hadden wij goed kunnen gebruiken op rechts nog steeds.
Nou, we hadden ze allebei goed kunnen gebruiken.
Ja, zeker.
Toch?
Ja, sowieso. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe die situatie ligt. Dus misschien moeten we ook...
Maar even... dit is wel interessant, hè? Want ik zie jou je telefoon pakken. Dat betekent dat we even iemand gaan bellen.
Ja, goed idee. We gaan het even proberen.
Wie gaan we bellen?
We gaan Faouz gaan we bellen, als ik het goed zeg.
Oh, die is van 11 Lions.
Ja, zeker.
Ja. Toneel.
Nee, helemaal niet. Mijn favoriete site over het Marokkaanse voetbal.
Hallo?
Hey Foos, spreek met Wouter, FC Afkikken. Je zit in de uitzending.
Ja.
Hey man, we waren benieuwd of je ons wat meer kon vertellen over de situatie van Ziyech en Masroui bij Marokko.
Ja, klopt. De incident van Masroui was eigenlijk na de kwalificatiewedstrijd tegen Centraal-Afrika. Zo'n incident zijn gebeurd tijdens de training. Ja, als je het voor de eerste keer hoort, denk je, is het wel echt. Maar het zou een waterfles incident zijn geweest tussen de bondscoach en Masroui. Masroui zou geweigerd te drinken. En waarop de bondscoach tegen hem zei van, nou, je gaat drinken of je kan beter maar terug naar Amsterdam.
Wauw.
En toen zat Masroui de volgende wedstrijd gewoon op de tribune. Op het eerste gezicht, toen ik hetzelfde hoorde, dacht ik, om een waterflesincident, dit is bijna niet te geloven. Maar ja, we hebben een beetje zitten onderzoeken, klopt dit wel, klopt dit niet. En ja, het gaat echt, het verhaal van de waterflesincident is een waar gebeurd verhaal. En ja, het lijkt op dit moment ook best wel moeilijk om Masroui nog wel onder deze bondscoach terug te zien. En datzelfde geldt eigenlijk voor Hakim Ziyech. Want ja, die zou tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ghana zou die te laat zijn gekomen omdat hij een Champions League finale had. En verder zou hij zich hoogmoedig gedragen hebben volgens de bondscoach. Wat wij weten is dat er ook een incident is gebeurd na de wedstrijd tegen Ghana. Tussen de bondscoach en Hakim Ziyech. Hakim Ziyech wou toen de trainingskamp verlaten. Wat wij hebben begrepen, de bondsvoorzitter Fawzi Lekja en de aanvoerder Roman Saiz, die hebben toen ingegrepen. En Ziyech is dan toen nog gebleven. En toen was de volgende wedstrijd er al, vriendschappelijke wedstrijd tegen Burkina Faso. Maar als we nou kijken naar de situatie en de bondscoach, het is natuurlijk niet het eerste probleem die we zien binnen het nationale elftal tussen de bondscoach en spelers. We hebben het geval dat je Younes Belhanda gehad, Amin Harit van Olympique Marseille, nou Hakim Ziyech en Nusair Masroui.
Mart hier trouwens, ik ben wel benieuwd. Eerder heeft die voorzitter van de bond toch wel eens ingegrepen onder Renard met Ziyech. Denk je niet dat weer gebeurt?
Ja, want tijdens de laatste persconferentie zei de bondscoach Wahid Haliluzic, die zei van ook de bondsvoorzitter heeft zijn bedenkingen bij deze selectie. Maar ja, de bondscoach houdt zichzelf aan zijn basisprincipes, al moet het zijn baan kosten, zei hij. Dus het is best wel een koppige bondscoach, die eigenlijk van de oude stempel is. Dus ik ga er wel vanuit. Wat we hebben begrepen is dat de bondsvoorzitter wel voor open staat om deze spelers terug te halen naar het Marokkaanse elftal. Ook vanuit de media is er heel veel druk. Vanuit het volk. Het zijn toch twee goede spelers die ook actief zijn in de Champions League. En een meerwaarde zijn voor het nationale ploeg. Dus als het aan de bondsvoorzitter is, als het aan de bondsvoorzitter ligt, komen deze spelers gewoon wel terug. Maar als het aan de bondscoach ligt, gaat dit heel moeilijk worden. We hebben het al eerder aangegeven toen het incident gebeurde, dat de kans echt niet heel is dat we vooral Hakim Ziyech misschien ook terug gaan zien onder deze bondscoach. En misschien zelfs ook Mazraoui, als we ook puur kijken naar de laatste persconferentie van de bondscoach.
Maar als je nu naar deze hele situatie kijkt, het is toch fucking schandalig dat een passant als een bondscoach nu dit bepaalt. Dat twee van je dragende spelers zo neer worden gezet naar buiten toe. Hè? Gelukkig, jullie doen al onderzoek daarna hoe het dan echt precies zit. Maar hij zet ze ook in de media echt heel slecht neer allebei. Dat is toch echt zo... Ik snap ook niet dat hij die macht heeft, dat hij dat mag doen, zeg maar, als passant. Als bondscoach van dat land.
Ja, kijk, puur mijn persoonlijke mening vind ik dat de bond eigenlijk al eerder had moeten ingrijpen. Kijk, natuurlijk gaat het nu om Hakim Ziyech en Ousmane Mazraoui. Maar dit zijn niet... de uitspraak van de bondscoach zijn niet voor de eerste keer.
Nee.
Sinds zijn begin al. Want ik kan me nog herinneren dat hij een contract had getekend bij de Marokkaanse voetbalbond. En waarin staat dat hij het WK moet halen. En tijdens de eerste vriendschappelijke wedstrijd zegt hij, met deze selectie en met deze spelers gaan we niet naar het WK. Dan denk ik van tevoren, waarom heb je dan ooit een contract ondertekend bij de Marokkaanse voetbalbond?
Ja.
Hij verdient ook wat flink geld. Hij is de best betaalde bondscoach in Afrika. Persoonlijk denk ik dat Marokkaanse voetbalbond groot is.
Waar heb je het dan over, bij zo'n salaris?
Hij verdient, als ik me niet vergis, een salaris van 89.000 euro per maand.
Dus een miljoentje per jaar?
Ja.
Ja. Hé, maar hoe zeg je in het Marokkaans failliet oud?
Failliet oud? Ja, het is er behelijk.
Juist, laten we die even trending maken. Of wil jij nog iets zeggen?
Ja, nou, ik zou ook te denken, want dit kan, gaat toch ook ten koste van het Marokkaanse voetbal in de toekomst. Want als jij zo omgaat, zeg maar, met je topspelers, kijk of ze nou uit Nederland komen of niet, maakt me niet zoveel uit, maar... ook jongens die zich misschien twijfelen om zich bij de Marokkaanse selectie aan te sluiten. Dat als zij met zo'n bondscoach gaan werken die niet met de verdette kan omgaan, dat heeft toch ook consequenties voor de toekomst van het Marokkaanse elftal?
Ja, dat kan wel consequenties hebben voor het Marokkaanse elftal. Als je ziet, als je puur kijkt naar het selectiebeleid van deze bondscoach, spelers die worden geselecteerd terwijl ze niet eens spelen bij hun clubs. Problemen met Hakim Ziyech en Mazraoui. Probleem na probleem stapelen ze zich op onder deze bondscoach. En natuurlijk, de resultaten zijn goed. Maar ja, je speelt tegen landen als Mauritanië, Burundi. Daar ben je gewoon verplicht als Marokko om van te winnen. En de Marokkaanse bond, ja, die kan hem ook moeilijk ontslaan op dit moment. Want de resultaten zijn er. Het spel is niet om aan te zien. Selectiebeleid is ook niet om aan te zien. Maar ja... De Marokkaanse bond kan op dit moment eigenlijk vrij weinig. Maar ik weet zeker als Marokko misschien de komende drie wedstrijden zijn thuis. Als ze één puntverlies leiden, dan is het eind voor deze bondscoach, denk ik. En dan moeten ze afscheid van hen nemen. Want Marokko heeft op dit moment gewoon een gouden generatie. Als je kijkt naar de spelers die we hebben. Ja. Bounou, Nesiri bij Sevilla, Hakimi bij Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech, Mazraoui. En dan denk ik dat daar gewoon een bondscoach hoort. Ja, die jongens kan begrijpen. En we weten dat, natuurlijk zijn een paar jongens moeilijk. Maar ja, je kan niet 23 ja-knikkers hebben in je elftal. En je moet gewoon omgaan. En je moet gewoon goed kunnen omgaan met alle spelers. Ondanks dat ze een beetje moeilijk kunnen zijn. Maar ja, daar ben je als bondscoach wel van. Maar je moet geen dictator spelen bij het Marokkaanse elftal.
Nee, nou ja, wij gaan ons best doen. Wij gaan de hashtag proberen trending te maken. Ja. En dan zorgen we dat jullie
een nieuwe bondscoach krijgen. En ik heb alvast een opvolger voor je. Voordat we hem ophangen, ik heb al een opvolger voor je. Frank de Boer is nog beschikbaar.
dat gaan we niet doen, man.
Kijk, misschien als Ronald Koeman de weg gestuurd is bij Barcelona, dan denk je, goede bondscoach. Maar Frank de Boer, die mag lekker.
Thanks, Koes, hè. Thanks, man.
Dankjewel, hè.
Rustig aan.
Hoi.
Heerlijk, man.
Ja, mooi, man.
Ja, en dit is natuurlijk wat jij zegt. Met Renard. Renard is toen nog naar Amsterdam gevlogen. Hè, verzoeningsgesprek gehad. En ik denk dat hij had het over dat de huidige bondscoach heel koppig is. Ik denk dat de Hakim Ziyech ook gewoon koppig is.
Ja.
Maar Hakim Ziyech in het Marokkaanse team. Ja, die moet je dan ook gewoon een status apart te geven.
Nou ja, sowieso. Ja,
is dat wel zo? Wij weten ook niet hoe Ziyech zich gedraagt, toch?
Nou ja, oké.
Het is heel makkelijk om die blind voor Ziyech te kiezen. Maar...
Nou ja, ik... laat ik het zo zien, als ik altijd de stories volg van de spelers, het beeld wat Ziyech met zijn teamgenoten uitstraalt, waar hij mee in het team speelt, dan is het dat ze het enorm naar hun zin hebben. Is niet iemand die zich boven de groep zet, in ieder geval, dat is het beeld wat ik er nu van heb. We hebben vaker jongens gehad van Eleven Lions. Hè? Die zijn dolgelukkig met Ziyech, hoe die zich presenteert in de nationale ploeg. En natuurlijk, hij is niet een standaard speler. Maar dat wisten we bij Ajax, dat wisten we bij Twente, wisten we bij Heerenveen. En als je daar goed mee omgaat, dan krijg je dat twee keer zo hard terugbetaald.
Dat is vooral het laatste.
Dus nee, maar waarschijnlijk, weten we het niet. Nee, waarschijnlijk is hij het niet eens met. En dan zegt hij dat op zijn Ziyechs.
Ja.
Alleen in die end, het is een winnaar. Dat heb je bij Ajax gezien. Hè? Dat hij boos werd als hij gewisseld werd en dat soort dingen. Maar in die end, iedereen liep met hem weg. Ook binnen Ajax. Los van de trainers, maar ook binnen de ploeg. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, daar heb je op zich wel een punt.
Ja.
Dank.
Dat heb ik niet vaak gezegd.
Nou, dan is dit het moment om af te sluiten. Dankjewel en tot morgen. Nee. Welk kamp zit jij? Onana of Overmars? Want daar Onana schijnt nu een contract te tekenen volgend jaar zomer bij Inter.
Ja, dit is, voor mij is dit geen discussie, want Overmars heeft ooit Goethe gered van de dood.
Dus, die heeft oneindig
krediet.
Spelen maar door naar mij.
Ja.
Maar? Ja, ik heb het idee dat Ajax gewoon in de zeik wordt genomen door Onana en dat ze dat eigenlijk ook wel weten. En dat inderdaad wat nu naar buiten komt, dat het contract met Inter eigenlijk al rond is en dat alle communicatie daarna vanuit kamp Onana eigenlijk niet serieus te nemen is.
Ja.
En dat, dat alle verhalen over dat hij misschien toch zijn contract wil verlengen of zo, dat gewoon allemaal niet waar is. En dat nu eigenlijk ook via de Italiaanse media wel naar buiten komt, dat hij gewoon bij Inter gaat tekenen.
Ja, en dan is het ook niet zo gek dat er was een beetje hoop ontstaan, dat hij zei in de media, ik sta open natuurlijk, wil ik met Ajax, dat Overmars dat echt gewoon vrij hard debunkte afgelopen week bij ESPN.
Maar een maand eerder zei hij nog wel wat andere dingen, toch? Dat ze nog probeerden om het wel.
Nee, maar dus denk ik in de afgelopen maand is er.
Ja,
ja, kijk, de enige scenario waar ik nu nog aan zit te denken van, of twee eigenlijk. Eén, moet je alsnog proberen om hem in de winter, zeg maar, weg te doen. Ook richting Inter, ook al is het voor een kleine prijs. Zodat je A, van het probleem af bent, zodat je B, misschien nog iets geld eraan overhoudt. En voor Onana dan, dat hij eerder kan aansluiten bij zijn nieuwe ploeg.
Ja.
Ja, en twee, als je toch weet dat hij aan het einde van het seizoen weggaat en dat wel wordt afgehandeld, dat je dan misschien nog kan kijken van, is hij belangrijk genoeg om hem toch nog op te stellen?
Ja, want het gekke is, Ajax wilde dus verlengen in de periode dat hij geschorst was. Ook financiële, ze hadden meer geld in het vooruitzicht gesteld. Het tegenbod was dat ze nog meer geld wilden. Dat zei Ajax, de groeten. Toen ging Ajax vanuit dat hij eigenlijk weg zou gaan in de transferwindow. Nou, dat is niet gebeurd. Ja, en terecht wat je nu zegt, want je hebt nu een blessuregevoelige Maart Stekelenburg dit seizoen. Ja. Je hebt Pasveer die enorm bekritiseerd wordt onder Ajax-ieden.
Goede reservekeeper voor Ajax 1.
Jay Gorter, die jong is, geen enkele ervaring heeft in de Eredivisie, geen enkele ervaring heeft in Europa.
Nee.
Oké. En je hebt iemand die het al bewezen heeft in Europa.
Ja.
Ja.
Waar ga je voor? Principes kosten je geld, hè?
Is maar daarom. En misschien kun je straks gewoon communiceren van oké. Onana gaat weg. Ja, hij heeft een contract getekend bij Inter. Ja, hij gaat het eind van het seizoen weg. Maar we gaan hem toch gewoon nog een seizoen opstellen. Ja.
Maar zou je dat echt doen als jij de trainer was?
Wel als de belangen zo groot zijn dat.
Maar Mart, dit jou zegt. Oké, het is nu heel hypothetisch. Laatste speeldag dat is dan misschien niet het beste voordeel. Dan is het voor mij Sporting Club de Portugal bezoek bij Ajax. Nou, die moeten dan, wat is het, met 4-0 winnen? Dat is het niet. Maar stel, er komt een situatie waarin het erom gaat. Waar kies je voor? En los, hè? Waar kies je voor als trainer? Maar wat zegt de spelersgroep? Wat zegt een Tadic? Wat zegt een Blind?
Ja, maar ook het sentiment van buitenaf. Ik bedoel.
Nee. Maar wat zegt een spelersgroep?
Weet je hoe snel een sentiment van buitenaf kan keren? Zie Berghuis bijvoorbeeld.
Ja, maar je hebt het niet. Ja, maar Berghuis heeft de afgelopen jaren de sterren van de hemel gespeeld in de Eredivisie.
Ja, en
Onana heeft al jaren. Hoe lang heeft hij geen wedstrijden meer gespeeld? Weet je hoe belangrijk dat is voor een keeper? Daarbij, als het waar is dat hij al met zijn hoofd bij Inter zit, dan is hij toch ook helemaal niet gefocust
maar
op Ajax.
Zou hij met zijn hoofd bij Inter zitten?
Ja, omdat het al allemaal gewoon rond is.
Daarom zeg ik, einde van het seizoen. Stel dat nu vast ligt, einde van het seizoen, hij gaat weg.
Ja.
Dan heeft hij nu nog, vanaf november mag hij weer spelen. Dan heeft hij dus nog 7 maanden waarin hij voor Ajax kan spelen.
Maar hoe vaak zeggen we niet bij trainers, als ze al zeggen dat ze weggaan.
Ja, maar er zijn zoveel spelers die al in januari rond zijn met een club. En dat komt pas in mei naar buiten.
En als
die kan je allemaal nooit meer opstellen.
En als diegene dan anderhalf jaar geen wedstrijd meer gespeeld hebben.
Nee, want dat is nu niet meer waar. Want hij gaat nu weer trainen. Okay,
dan speelt hij een handvol wedstrijden tot de winterstop.
Ja, terwijl dan je gaat ook hij gewoon, naar de Afrika Cup.
Terwijl je ook gewoon in de winter een nieuwe keeper kan halen. Of Gorter de kans kan geven.
Ja, maar kijk, dat je een nieuwe keeper houdt, dat vind ik, dat is een ander argument. Maar als je deze vier keepers hebt en je wilt, nee, je gaat door in Europa, je gaat door in de Champions League. Sorry voor het jinxen, allemaal Ajax-ieden, maar dat gaat gebeuren. En je komt dan in de achtste finale van de Champions League. Je loodt Atletico Madrid of je loodt Paris Saint-Germain. Wie zet je dan op doel? En de keuze zijn deze vier.
Nou ja, ik zou Gorter nu de kans geven. En als dat in de winterstop gewoon tot de winter niet goed genoeg heeft, zou ik een nieuwe halen.
Er is geen keepermogelijkheid, zeg maar.
Ja, maar dat is er in het echt wel.
Nee, maar oké, maar het gaat er nu om, je moet nu een keuze maken, zeg maar.
Ja, nee, dan zou ik voor Gorter gaan.
Jij?
Ja, ik zou toch gewoon voor Onana gaan. En dat is heel makkelijk over het sentiment heen stappen. Maar ja, uiteindelijk gaat het wel om hoe ver je komt in de Champions League.
Ja. En waarom is het dan uitgesloten dat Ajax in de winterstop een nieuwe keeper?
Nee, dat is helemaal niet uitgesloten.
Nou ja, het is zeker niet uitgesloten. Alleen kan jij als Ajax zomaar een eerste keeper kopen die er meteen staat en die betaalbaar is en die het in de Champions League goed doet.
Ja, alle drie, ja. Geld is geen probleem.
Ja, toch?
Ja, ik ben heel benieuwd wie ze dan gaan halen.
Ja. Maar dat ziet hij heel anders. Maar ik denk dat zij een van de weinige clubs hebben die het budget hebben. Om iemand te halen die direct...
Als ze willen, kunnen ze Bijlo kopen. Als ze zouden willen.
Dat gaat niet gebeuren.
Ja. Nee, maar als ze zouden willen, zouden ze 30 miljoen kunnen bieden op Bijlo en hem 5 miljoen per jaar kunnen geven.
Ja, dat vind ik niet realistisch, maar goed.
Nee, maar het is wel terecht wat Mart zegt. Ze kunnen het wel doen.
Ja.
Maar goed, dat is een andere discussie. We gaan
trouwens nog heel kort even Onana en Inter. Want ik zou het wel voor hem een hele vette transfer vinden. Omdat hij dan eindelijk wel die overstap naar het buitenland kan maken bij... een relatief grote club. En ja, voor mijn gevoel heeft dat voor hem ook veel te lang geduurd voordat hij die kans kreeg.
Maar je hebt dus nog wel sympathie voor hem ook.
Nee, ik heb niet per se sympathie voor hoe hij met Ajax is omgegaan. Alleen, ik heb wel sympathie voor... ik ben wel dankbaar, zeg maar, voor wat hij Ajax heeft gebracht.
En daarom kan je toch ook niet ontkennen, Mart.
En daarom gun ik hem die stap ook wel, dat hij nu wel bij een goede club terechtkomt. En niemand gunt Onana toch dat hij nu 7 jaar ergens op de bank zit en dat het helemaal niks meer wordt.
Dat is niet waar. Er zullen echt wel mensen zijn...
Ja, oké, de echte Ajax-supporter zal dat hebben.
Hij laat Ajax in de steek.
Ja.
Toch? Ik heb dat zelf niet zo, want
vanuit
Ajax boeit me niet heel veel.
Menselijk inzicht heb je ook helemaal gelijk. Dan had je anders om moeten gaan met een club die je zoveel heeft gebracht. Zakelijk, ik weet niet precies waar het mis is gegaan. We hebben niet inzicht hoeveel er is geboden en wat zijn status nu is. Dus ik vind dat moeilijk zeggen. Ik ben heel benieuwd. Dit blijft nog wel natuurlijk doorsluimeren. Zeker als het zo doorgaat met een pasveer met, hè, waar natuurlijk heel veel weer afgelopen weekend over is, over die bal van Warmerdam.
Ja.
Zijn er al conspiracy theorieën dat hij het expres heeft gedaan?
Nee, want dit heeft hem nooit geholpen, zeg maar.
Ja, als hij nu transfervrij naar Inter kan.
Nee, maar ik bedoel veel meer om te zeggen.
Ja, dat had anders toch ook gekund?
Voor mij was er ook... En los daarvan, maar voor mij waren er al afspraken over hoe ze dat, zeg maar, mee bezig waren, hoe die weg zou kunnen gaan. Wat Ajax al heel vaak doet, hè, met sterkhouders.
Ja,
voor welk bedrag die weg mag. Ja. Goed, over iemand die terugkeert. Onana keert nog zeker niet terug. Dat duurt nog even tot november.
Nee,
maar iemand per direct terug. In de Premier League.
Ja, ik denk dat Mart hier wat enthousiast over is.
Ranieri.
Dilly ding, dilly dong.
Ja, ik zag Julian van Wessum voor mij eergisteren een tweet sturen dat hij hals over kop een tv-optreden had afgezegd. Omdat hij naar Londen moest vliegen.
Ja.
Want hij is de nieuwe trainer van Watford.
Ja, de trainerscarousel van Watford.
Ja, het werd ook wel een keer tijd dat ze daar nieuwe trainer zouden nemen, toch?
Ja, dat het geen Kike Sanchez Flores is geweest, is een wonder. Maar nou ja, super vet voor hem. Hij is toch wel gewoon verantwoordelijk voor het grootste voetbalsprookje van de 21ste eeuw met Leicester.
Dat is zeer zeker zo, ja.
En Wouter en ik hebben net even het elftal opgerakeld. Lukt jou dat, denk je?
Nee, maar...
kun je een poging wagen?
Nee, maar ik wil...
Ik vind het heel mooi dat
jij dit zegt, het sprookje. Maar wat is er nog van over van zijn status?
Ja, heel weinig.
Hoezo heel weinig?
Nou ja, dat...
Ik wil trouwens wel je vraag beantwoorden, want ik vond het serieus echt een leuke vraag. Dus ik ga zo een vraag
beantwoorden. Je noemt het toch ook niet voor niets een sprookje? Dit kwam echt een beetje uit het niets. Het is niet dat hij een wondercoach is of zo.
Hij maakt Leicester kampioen en het is niet dat hij een wondercoach is.
Nee, niet over zijn hele carrière.
Nee, maar het zijn twee dingen. Hij heeft bij Leicester iets gedaan wat nooit meer gedaan gaat worden.
Ja,
denk ik. Maar daarna heeft hij natuurlijk niet goed gepresteerd. In welk land hij ook ging werken, heeft hij daarna niet meer goed gepresteerd.
Hij heeft bij Nantes gewerkt en bij Sampdoria. Ja,
maar dat is toch niet dat iemand met een pistool op zijn hoofd zei, je moet nu daar gaan werken?
Nee, maar die man is gewoon een enorme liefhebber. Die wil graag aan de bak. Dus ja, en als hij dan bij zo'n club een kans krijgt, dan doet hij dat. Ik vind dat die man te weinig krediet krijgt.
Wij hebben hem net de krediet gegeven dat hij verantwoordelijk is voor het sprookje uit de 21ste eeuw.
En dat het dus een wondercoach is die een matig elftal kan omtoveren tot de kampioen van de sterkste competitie ter wereld.
En dan komt nu natuurlijk de vraag, hoe groot was zijn rol daarin?
Gigantisch.
Want?
Nou ja, anders dan maak je toch niet van een team met spelers die nog nooit wat bereikt hebben eigenlijk. Kanté, Mares kwam uit League 2.
Ik ben het niet met je eens.
Het kan ook zo zijn dat in elkaar klikte. En ik ga zeggen dat, en het zijn andere vergelijkingen hoor, maar dat NAC derde werd in de Eredivisie.
Ernie Brandsen wilde
waar iedereen noemen. Over zei, het was zelfs ten koste van de trainer. Niet vanwege, maar hij zei, ondanks de trainer dat wij derde van Nederland werden.
Ja, oké.
En ik ga dat niet zo ver doortrekken met Ranieri, want ik heb de spelers ook gehoord. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat de technisch directeur dit team bij elkaar heeft gezet en dat dit gewoon heel goed klikte en dat hij eigenlijk vrij weinig hoefde te doen.
Ja, het is een mooi verhaal dat Arsenal toen die hoofdscout heeft weggehaald, dat niet de technische directeur heeft weggehaald, dat de hoofdscout Mares en Kanté tegen.
Ja, maar snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wel wat jullie bedoelen, maar ik denk dat je, als je zoiets bijzonders presteert, dat je dat
natuurlijk, hey, we moeten dat niet dood analyseren.
Dat is sowieso, zo. En het is ook 10 keer leuker dan dat een Cisco Munoz daar zit.
Ja.
Ja, dat is gewoon...
En wat ik ook wel heel mooi vind, is dat... Ik vergeet nooit meer die beelden toen Leicester kwam. Dat ze met z'n allen thuis aan het kijken waren.
Zo,
Want we moeten even een paar mensen van het team opnoemen.
Nou ja, wij kwamen redelijk gemakkelijk tot het hele elftal.
Ja, hij wist hem, zei hij. En Jesse, stagiair, die ook het draaiboek doet. En ik...
Je weet toch wel iets van Ajax?
Nou ja, blijkbaar ook van Leicester. Want wij kwamen samen
Ajax
wel...
Ajax Leicester. Dat was goed te vragen.
Tot de elf van Leicester. Ons lukt het wel. Okay. Dus kom maar door.
Maar het lukt jou ook makkelijk.
Nee, helemaal niet.
Nou, keeper...
Ja, Schmeichel.
Rechtsback?
Ja, ga ik al. Geen idee.
Kan ver ingooien.
Nee, dit wordt te moeilijk. Nee, probeer 5 spelers te noemen, Niel.
Ja, Kanté, Mares, Vardy, Drinkwater. Hoe heet die daarna naar Fuchs?
Ja.
Je hebt nog zo'n grote Duitser achterin. En een andere centrale verdediger die ook redelijk fysiek sterk was.
Ja. En wie stond er nou zo?
Aanvoerder.
Wes.
West Morgan.
Forest.
Wie?
Wes Morgan. Danny Simpson. Al Brighton.
Ja, maar dat zijn echt namen die... nee, maar bijvoorbeeld die Fuchs weet ik alleen maar dat hij toen riep... Dit is het leukste wat ik behaald heb. En mijn volgende doel is om in de NFL kicker te worden. Ja. Omdat hij een Amerikaanse vrouw heeft. Dat is waar het is blijven hangen.
New York wilde.
En dat ik echt dat jaar echt gewoon... Wat ik echt heel vet vond aan dat team... Dat zij het echt zelf hebben afgedwongen in een grote wedstrijd... Met zoveel brutaliteit te spelen. Ja, echt, als ik... Weet je,
toen ze wonnen bij City uit, man.
Iedereen weet wel gewoon dat ik redelijk een slaapprobleem... dat ik 's nachts niet goed sla. Maar dan ga ik dit soort dingen kijken. Ik vind het echt... Je kan gewoon dat soort wedstrijden terug gaan kijken. Ook bij Arsenal uit en dat soort dingen. Wat voor wereldgoals van Mares erbij zaten. De ballen van Mares op Vardy. Dat was echt... Het paste zo goed, dat team.
Kopbal van sowieso. Goed bij City. Ja. Ja, en het is natuurlijk ook dat Schmeichel daar eigenlijk pas echt uit de schaduw van zijn vader stapte. Dat vind ik ook nog een van de mooiste dingen van dat team.
En waanzinnig knap dat ze toen hebben volgehouden. Ja. Zeg maar ook qua druk.
Zou Kasper Schmeichel ook op de vuist gaan met teamgenoten? Net zoals zijn vader wel eens deed.
Hij is minder
explosief dan zijn vader.
Ja,
dat is maar goed
ik
ook.
Ik vind hem ook een stuk sympathieker.
Ja, zeker. Dat heb ik ook. Het is ook niet heel moeilijk om iemand te vinden die...
Mindere keeper.
Maar superleuk dat...
Andere keeper toch?
Ja, maar...
Ja, jij bent de keeperscanner, maar het is een andere keeper. Andere tijden.
Andere tijden. Kun je niet met elkaar vergelijken.
Sorry.
Nou ja, even los van of het nou een wondertraining is of niet. Het is gewoon wel echt super vet dat hij gewoon weer terug is in de Premier League.
Mogen we hem een sieraad voor de Premier League noemen?
Oh, absoluut. Ja hoor, een legend.
Ja.
Ja?
Maar Watford heeft ook wel een paar hele goede spelers natuurlijk met Sar en zo.
Ja, ja. Ja, dat ben ik met je eens. Maar wat ik ook een beetje bij hem heb... Hij zal altijd worden gezien als de man die Leicester naar de titel heeft gebracht. Hij heeft voor mij daar nog Fulham gedaan, toch?
Sampdoria heeft gedaan, Nantes.
Ja, maar ik bedoel, in de Premier League. Iedereen gaat altijd dat als referentiekader houden. Wat kan hij met een kleine ploeg, wat kan hij daar maar voor elkaar krijgen?
Ja, hij had moeten stoppen na Leicester.
Eigenlijk wel. Hij had gewoon daar gewoon altijd op de tribune moeten zitten. Of weet je, 4 keer per jaar erheen vliegen.
Levend standbeeld.
Ja. Heeft hij serieus geen standbeeld?
Volgens mij nog niet. Maar
nee, dat zou hij sowieso wel moeten hebben, Leicester. Goed.
Maar weet je wat leuk wordt om te volgen? Ik weet niet of jij het YouTube-kanaal van Ben Foster bekijkt.
Er zijn wel dagen dat ik daar niet op kijk.
Nou ja, dat ga je heel leuk vinden. De Cycling Goalkeeper. Kun je precies volgen wat Ranieri gaat doen. Dat is een tippie, ga jij heel leuk vinden. Okay, echt waar.
Kun je s'nachts heel
is dat leuker dan Gary Neville en Roy Keane die de hond aan het uitlaten
zijn? Nee, zo leuk is het niet, maar het is heel Amerikaans, dus dat ga je heel erg waarderen.
Oké, okay, goed. Dank. Dank voor deze tip. Dat lijkt een beetje een kort podcast met tippies.
Ja, ja.
Ja. Ga jij zal ik nog één tippie geven? Pantelits podcastje, Danny Vroeger, Rajesh van Eijden. Heel het internet was stuk. We zijn gewoon lekker podcastje opgenomen en online gezet. En natuurlijk de nieuwe PSV-podcast. Want het is eindelijk weer een soort van Hoogstadderstemming in Eindhoven.
Ja, ja, 100%.
Toch? Drie keer op rij gewonnen. Ja. Ja. En dat zorgt in ieder geval voor positieve geluiden bij de PSV-podcast. Dus die kan je lekker checken. Ja, dat was ik helemaal vergeten te vragen. Hoe waren jullie dagen, jullie uren zonder...
Oh ja, ik vond het wel lekker.
Hoor. Instagram, Facebook en WhatsApp.
Ja, vooral dat die WhatsApp-groep bij ons een keer was helemaal fantastisch.
Ik heb met iedereen lopen sms'en. Met Kareel, met Bruce.
Ik heb ook gewoon lopen sms'en.
Ja, mooi is dat.
Goed, dit was hem weer. De FSAFKikker Daily van dinsdag 5 oktober 2021. Bedankt voor het luisteren of kijken. En graag tot morgen.
Dilly ding, dilly dong.